in de eerste plaats allemaal een gezegend jaar. Het is ook de eerste keer dat ik bij jullie mag zijn. Ik hoop dat ik nog mag terugkomen natuurlijk. Het is niet zo dat je sommige mensen die gaan ergens ene keer en de volgende keer mogen ze terugkomen om zich te excuseren. Maar dat is niet het geval. Ik ben iedere keer weer blij als Marijke mij belt dat ik enkele keren mag komen. En ik geniet er iedere keer weer van dat we met elkaar iets uit het woord mogen delen. Dat is de bedoeling. En ik zeg het iedere keer, misschien zegt u Samuel gevalt in herhaling, dat is waar, geef ik toe. Maar het is zo, en dat is belangrijk, ik mag degene zijn die dient. Jullie zijn degene die beoordelen. Zo staat het in Gods woord. Goed. Ik had graag iets gedeeld vanmorgen met jullie uit het Marcus-evangelie. Het Marcus-evangelie, het eerste en het tweede hoofdstuk, had ik graag een paar dingen met elkaar gedeeld. Het Marcus-evangelie, het eerste hoofdstuk, te beginnen bij vers 40. Je zult merken, ik lees uit een iets meer studievertaling, maar in principe komt het op hetzelfde neer. Dat is niet erg. Marcus 1, vers 40. En er kwam tot hem een melaatse, die smekend voor hem op de knieën viel, en tot hem zei, als hij wilt, hij kunt mij reinigen. En Jezus, met ontferming bewogen, strekte de hand uit en raakte hem aan en zei tot hem, ik wil. Wees gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid terstond van hem. En hij was gereinigd. En dan iets verder in het tweede gedeelte van vers 44, waar de Heer Jezus hem beveelt, maar ga heen, vertoon u aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Dan uit het tweede hoofdstuk, vers 1. En na enige dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij in huis was. En terstond verzamelden zich velen, zodat er geen plaats meer was, zelfs niet bij de deur. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen tot hen die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En daar zij hem niet konden bereiken vanwege de scharen, maakten zij het dak open waar hij was, en na het open gebroken te hebben, lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlamde, kind, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten enige schriftgeleerden die in hun harten overlegden, wat spreekt deze zo, hij lastert. Wie kan zonden vergeven dan één God? En terstond was Jezus zich in zijn geest bewust dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker te zeggen tot de verlamde: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw rustbed op en wandel. Maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw rustbed op en ga heen naar uw huis. En hij stond terstond op. En nadat hij het rustbed opgenomen had, ging hij voor aller oog naar buiten, zodat zij zich allen ontzetten en God verheerlijkten en zeiden: nooit hebben wij iets dergelijks gezien. En hij ging opnieuw naar de zee. En de hele schare kwam tot hem. En hij leerde hem. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, aan het tolhuis zitten. En zei tot hen: volg mij. En hij stond op en volgde hem. Tot daar. Daar het lezen van de schrift. Een woordje dat je in het Marcus-evangelie heel veel tegenkomt, is het woordje terstond. Onmiddellijk. Dat kom je, ik weet niet, ik heb ze niet geteld, maar je komt het heel veel tegen in het Marcus-evangelie. Het Marcus-evangelie is ook bij uitstek het evangelie van de dienstknecht. De Heer Jezus wordt hier voorgesteld als de dienstknecht. En ik heb het al een keer gezegd, maar dat is goed om het weer in herinnering te brengen. In het Matthäus-evangelie wordt de Heer Jezus voorgesteld als de koning. En daar krijg je een geslachtsregister van de Heer Jezus, die teruggaat tot op Abraham. In het Marcus-evangelie krijg je geen geslachtsregister. Een dienstknecht heeft geen geslachtsregister, dat is niet nodig. In het Lucas-evangelie krijg je de tweede Adam, de volmaakte mens, hier op aarde. Daar krijg je wel een geslachtsregister. En het merkwaardige daarvan is, het begint bij de Heer Jezus en het gaat terug tot op Adam. In het Johannes-evangelie krijg je geen geslachtsregister. Waarom? De Heer Jezus wordt daar voorgesteld als de eeuwige Zoon. Zonder begin, zonder einde. En dat is heel mooi als je dat voor jezelf zo mag over nadenken. Maar zoals ik al zei, hier in het Marcus-evangelie mogen we de Heer Jezus zien als de dienstknecht. En we worden hier in die plaatsen dat we met elkaar gelezen hebben, worden we bepaald bij drie mensen. Ten eerste deze melaatse, ten tweede die verlamde en de derde Levi de tollenaar. Dat waren drie mensen die niet in staat waren om de Heer Jezus te dienen. Om een knecht van hem te zijn, om een getuigenis te zijn. Ten eerste, die melaatse die mocht eigenlijk sowieso niet komen onder het volk. Daar had hij geen toestemming voor. En ten tweede, die verlamde, die kon het niet. Hij moest door vier mensen gedragen worden tot bij het huis voor de Heer Jezus. En stel je maar voor, hè, als ze het dak zouden openbreken. Hè, nu, dat waren daar in Israël allemaal en nog heel veel platte daken. En ze breken dat open en ze laten daar die verlamde tot voor de Heer Jezus neerdalen. En dan is het goed om te zien wat we hier ook gelezen hebben, dat de Heer Jezus niet in de eerste plaats het geloof zag van die verlamde, dat wordt niet gezegd. Hij zag het geloof van die vier mensen die hem bij de Heer Jezus brachten. Hij zag hun geloof. En dan gebeurt daar iets, daar wil ik straks op terugkomen, dat de Heer Jezus zegt tegen de verlamde: kind, uw zonden zijn u vergeven. En daar kom ik straks nog op terug. En dan de derde, die we tegenkomen, waarvan we gelezen hebben, is Levi de tollenaar. Dat was ook iemand die niet erkend werd in het volk van Israël en zeker niet door de fariseeën. We herinneren ons allemaal dat gedeelte waar de Heer Jezus, waar de fariseer en de tollenaar tezamen in de tempel staan en zeggen: Heer, die fariseer die bidt, Heer, ik ben blij dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. He? Maar die tollenaar die zegt: wees mij zondaar genadig. Dat is een groot verschil in gebed. Maar het is heel belangrijk. Omdat we dat met elkaar mogen onder ogen zien. Zoals we dat over nagedacht hebben bij het avondmaal. Het is voor mij, voor u, dat de Heer Jezus gestorven is op het kruis van Golgotha. En dat mogen we doen. Daar mogen we zijn dood herdenken. Omdat hij het gedaan heeft. Hij heeft het volbracht. Nu, deze Levi was een tollenaar. En dat was iets, een goed woord. Mijn tong is een moeilijk woord. Is een kolob. Ja, als er iemand is, iemand die meeloopt met de vijand. Collaborateur, zo is het, inderdaad. Hé? Hey. En daarom moesten ze nee, dat ging niet. En dat zijn drie mensen die niet erkend werden in het volk. Deze Melaatse, deze Lamme en Levi de tollenaar. Nu, nog een keer terugkomen bij die eerste. Er is een geschiedenis, maar daar ga ik nu vanmorgen niet verder over uitweiden. Dat zou ons te ver van het onderwerp brengen. In 2 Koningen 5 krijg je de geschiedenis van een Melaatse die genezen werd, namelijk Naaman. En dan krijg je daar fantastische vergezichten en mooie dingen te zien dat die Melaatse wordt gereinigd. En waardoor wordt hij eigenlijk daar gereinigd? Heel even terzijde. Er was een jong meisje die weggevoerd werd. Gevangen genomen werd. Als slaaf verkocht werd. En ze was in het huis van Naaman, bij de vrouw van Naaman. En ze was daar, ze diende daar als slaaf. En wat is haar getuigenis? Daar mogen wij wel een voorbeeld aan nemen. Daar zegt dat jong meisje tegen haar meesteres: och, was mijn heer maar bij Elisa, in het volk de profeet. Die zou hem reinigen van zijn melaatschheid. En dat was nog nooit eerder gebeurd. De Heer Jezus haalt dat zelfs aan. En Lucas wordt dat aangehaald. Er was niemand die in staat was iemand te reinigen. Wat we wel gelezen hebben, en dat is ook belangrijk, is dat wanneer hij gereinigd was, deze Melaatse, dan moest hij naar de priester gaan en zij moesten vaststellen of hij wel degelijk gereinigd was van zijn Melaatse. En daaraan verbonden moesten ze een offer brengen zoals dat voorgeschreven staat in de wetten in Leviticus. Zoals Mozes dat voorgelegd had. En dat heeft die Melaatse ook gedaan. En daarbij zegt de Heer Jezus hun tot een getuigenis. En dat betekent eigenlijk dat het volk Israël hier in het Markusevangelie eigenlijk geconfronteerd wordt met iets heel nieuws. Een Melaatse die gereinigd werd. Dat hadden ze nog nooit gezien. Dat was nog nooit gebeurd buiten het Oude Testament naar Aman. En daar was dan nog een legeroverste van een vijandig volk van de Syriërs. Arameërs, Syriërs, dat is hetzelfde ongeveer. En daar worden ze mee geconfronteerd. En dat is opmerkelijk om daar te mogen over nadenken. En nadat hij dat gedaan heeft, dat hebben we nu niet gelezen, daar maakt hij, doet hij eigenlijk niet wat de Heer Jezus gezegd heeft, om daar geen reclame, zou ik zeggen, voor te maken, dat doet hij toch. Hey, want hij kan niet zwijgen, dat is eigenlijk de kracht die daarvan uitgaat. Vele mensen verstaan dat een beetje verkeerd, maar die man die kon niet zwijgen, die was gereinigd van zijn melaatsheid. En dat was eigenlijk wondermooi. Dat was zelfs heel bijzonder. En dan komen we bij de tweede geschiedenis. Deze lammen. En we hebben dat gelezen met elkaar. Ze breken dat dak open en ze laten die lammen door het dak heen zakken tot voor de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, zoals we al gezegd hebben, zegt de Heer Jezus iets heel speciaals. Uw zonden, kind, uw zonden zijn u vergeven. Deze lamme had waarschijnlijk gezondigd. Het is heel dikwijls zo, dat niet altijd, maar heel dikwijls, dat een ziekte voorkomt vanuit de zondige toestand. Niet altijd, maar heel dikwijls. En de Heer Jezus die zegt dat, kind, uw zonden zijn u vergeven. En natuurlijk waren daar die schriftgeleerden die onmiddellijk in hun gedachten zeiden van wie kan zonden vergeven dan God alleen? En eigenlijk door dat te zeggen, is heel mooi, zeggen ze eindelijk wat ze niet willen. Dat de Heere God in de persoon van de Heere Jezus als mens op aarde was. Dat is hetgeen wat hier eigenlijk gebeurt. En de Heer Jezus die gaat verder. Hij gaat verder in die zin van, wat is gemakkelijker? Te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of sta op, neem uw bed op en wandel. En dat gebeurt ook. Dat is hetgeen wat we met elkaar heel eenvoudig hebben mogen lezen. En deze fariseeën of schriftgeleerden, die zeggen eigenlijk, zoals ik al zei, die zeggen eigenlijk iets wat ze eigenlijk niet wilden. En dan komen we bij die derde, Levi de tollenaar. Nadien is zijn naam veranderd in Matthäus, dus de schrijver van het evangelie van Matthäus. Hij was Levi de tollenaar, de zoon van Alfeus. En dat waren mensen waarmee de Israëlieten geen gemeenschap hadden. Dat waren meelopers met de vijand. En ook deze derde persoon is iemand waar het volk geen gemeenschap mee had. En toch zie je dat ook daar de Heer Jezus zegt, kom en volg mij. Dat zijn ze alle drie. En alle drie hebben ze hetzelfde ding gemeenschappelijk. Ze waren niet in staat voordien om de Heer Jezus te dienen. Maar die melaatse wordt gereinigd, die lama kan wandelen en de tollenaar, hij nodigt de Heer Jezus uit in zijn huis en ze leggen aan een maaltijd naar elkaar. Dat is deze drie geschiedenissen, die staan zo met elkaar in verbinding dat de Heer Jezus hier inderdaad toont wie hij is en waarvoor hij op aarde gekomen is. Er is nog iets wat hier vernoemd wordt. De Heer Jezus die kwam niet alleen om wonderen te doen, dat heeft hij vele gedaan. De Heer Jezus heeft vele wonderen gedaan. Maar hij kwam ook, en dat komen we hier ook tegen, dat hij het woord verkondigde. Hij sprak tot hen. En dat is ook belangrijk, dat ze ook geconfronteerd worden met het woord. En dat mogen we vandaag eigenlijk ook met elkaar doen. Het woord delen met elkaar. En dat is iets wat we ieder voor zich, op zijn manier, zoals de Heere dat in heeft, dat je dat mag doen in dienst van hem. En die melaatse die doet dat. Die lamme die zal dat ook gedaan hebben. En die tollenaar ook. Alle drie. Alle drie zijn ze de Heere gevolgd en hebben ze een getuigenis afgelegd van wie de Heere Jezus is. En dat is eigenlijk de clue van heel het gebeuren hier in deze drie mensen. Dat ze voordien niet in staat waren de Heere Jezus te dienen. En nadien zijn ze wel in staat gesteld door het feit dat de Heere Jezus ingegrepen heeft in hun leven, worden ze wel in staat gesteld om de Heer Jezus te dienen. En zo is het, broeders en zusters, met ons allemaal. We hebben dat lied van Didier gezongen. En als ik voor mezelf eraan terugdenk, dan toen ik jong was, ook niet altijd zo geweest. Het is ook dikwijls een keer zo geweest. Dat ik ook moet zeggen, Heer, ik heb er zo'n spijt van hoe ik ermee omging. Maar de Heere heeft, en dat hebben we ook in een lied met elkaar gezongen, hij heeft ons niet losgelaten. Hij houdt ons vast. En hij leidt ons. En wat is het belangrijkste? Hij komt tot zijn doel met ons. Hij komt tot zijn doel. Als we ons willen laten gebruiken, dan komt de Heer Jezus tot zijn doel met ieder van ons. Elk op hun manier. De melaatse werd gereinigd. De lamme kon wandelen. En de tollenaar was geen tollenaar meer. En daar zou ik het willen bij laten voor vanmorgen. Omdat die drie dingen heel belangrijk zijn. Ook in ons leven. De Heer Jezus is ook eertijds eens bij ons geweest. En hij heeft ons ook onze zonden vergeven. Hij heeft ons ook gereinigd. En we hebben niks meer te maken met deze wereld waarin we leven. Dat vind je in de brief aan de Hebreeën. We zijn geheiligd in de persoon van de Heer Jezus. Dat betekent geheiligd zijn. We zijn apart gezet. We zijn dienstknechten van de Heer Jezus geworden. We zijn apart gezet om hem te dienen. Om zijn woord aan anderen door te geven.